Welkom bij het Recruitment Café, de podcast voor en door recruiters. Maandelijks luisteren 1500 recruitment en HR professionals mee naar waardevolle gesprekken op zoek naar advies, tricks, learnings en goede verhalen die vandaag de dag werken in de wereld van recruitment. Van persoonlijke branding als recruiter tot het opzetten van een effectief referralbeleid, alles komt aan bod. Natuurlijk wel lekker in een informele setting. En nu door naar de podcast. Laten we beginnen. Welkom bij het Recruitment Café. Recruitment is marketing, dat weet onze recruitment marketeer maar al te goed. Trots dat ze mijn collega is, winnaar van de juryprijs de meest invloedrijke recruitment marketeer 2023. Dit doet ze via Time to Hire bij Schiphol Groep, een bedrijf met enorm veel mensen, functies en dus doelgroepen van IT tot bouw en inkoop. Maar hoe bereik je als werkgever nou al die verschillende mensen? Oftewel, hoe vlieg je een doelgroepcampagne aan inzichten van een recruitment marketeer van Schiphol? Pun intended, uiteraard. Hallo Free.
Hallo Kev.
Hallo. Hallo, stel jezelf heel even voor de mensen die hier luisteren, voor zover ik het al niet het gras voor je voetjes heb weggemaaid.
Ja, Frederiek. Zit nu ruim een jaar bij Schiphol Group. Mm-hmm. En samen met een superleuk team werk ik daar aan de arbeidsmarktcommunicatie. Nu hebben we vorig jaar echt een fantastisch vet werkgeversmerk ontwikkeld. Waar ik ook aan bij heb mogen dragen, meegeholpen met de producties. Maar daarnaast was ik verantwoordelijk voor verschillende doelgroepcampagnes, dus voor de moeilijk te werven doelgroepen. Ben ik onder andere gaan kijken hoe kunnen we hen nou het best bereiken. En ervoor zorgen dat we, terwijl we aan zo'n vet werkgeversmerk werken, we ook nu al de doelgroep bereiken die we willen bereiken en willen aantrekken.
Je zei de moeilijk vindbare doelgroepen, over wie hebben we het dan?
Ja, we hebben bij Schiphol Group verschillende prioritaire doelgroepen gedefinieerd. Er schuilt zo'n grote wereld daar achter de vliegtuigen en de terminal, een beetje de clichébeelden die je kent.
Ja, dat snap ik wel een beetje. Ja.
Maar we hebben daarin gekeken naar welke doelgroepen zijn nou echt lastig te werven. Mm-hmm. Zo heb je binnen techniek en bouw verschillende doelgroepen. Denk aan elektrotechneuten. Je hebt binnen IT en data verschillende lastige doelgroepen, zoals IT-architecten.
Ja.
Ook binnen de operatie heb je weer hele technische rollen.
Ja.
Waar veel en genoeg uitdagingen bij komen kijken.
Ja, en dan heb je uiteindelijk een beetje een globaal beeld van de moeilijke doelgroepen, om het even zo te zeggen. Weet je een beetje hoe die uiteindelijk gevormd zijn, dat ze die doelgroepen geprioritiseerd hebben? Of was dat gewoon, joh, daar hebben echt de meeste vacatures en daar is de grootste krapte? Simpel.
Ja, ik denk dat binnen Schiphol Group heb je al verschillende afdelingen. En daar wordt natuurlijk gekeken naar welke vacatures er geworven moeten worden dat jaar, de forecast. De uitstroom, daar wordt naar gekeken, de verwachte uitstroom. En dan ontstaat er natuurlijk al een bepaalde urgentie in of een bepaalde workload in het aantal vacatures dat binnen die doelgroep geworven moet worden. Mm-hmm. Maar als je die dan ook nog gaat plotten met de kennis die je hebt van de arbeidsmarkt op urgentie versus schaarste,
ja,
dan krijg je wel een beeld bij welke doelgroepen lastig te werven zijn.
Ja, en was de doelgroepcampagnes waar we het dan nu over gaan hebben. Kan je een beetje uitleggen wat een doelgroepcampagne precies inhoudt binnen de context van recruitment marketeer bij Schiphol Groep?
Ja, een doelgroep, dat is dus eigenlijk een groep mensen die definieer je op beroepen, functiegroepen, functietitels die ze hebben.
Ja.
Het kan ook wat meer gedefinieerd worden op basis van demografische gegevens. Dus het aantal jaar werkervaring, waar zij wonen qua regio. Je kan daarin verschillende dingen meenemen om die doelgroepen te definiëren.
Mm-hmm.
En als je dan kijkt naar een doelgroepcampagne, dan probeer je deze mensen, afhankelijk van het doel, met content en verschillende middelen te bereiken. En je wil daarin eigenlijk een gedragsverandering bij hen stimuleren. En het kan zijn dat je ze wil bereiken om ze te informeren, te inspireren of uiteindelijk te activeren, want je wil dat ze gaan solliciteren.
Ja.
En als je dus kijkt vanuit de recruitment marketingbril, dan zit dat stimuleren op gedrag, op de intentie om ergens te gaan solliciteren.
Ja. Want ik neem aan dat Schiphol groep, als je kijkt naar de verschillende redenen, dus inderdaad het activeren of het informeren. Was het veel informeren? Want iedereen kent Schiphol. Of is het zo van dat heel veel mensen niet weten dat hun rol ook bij Schiphol was? Wat was daar de beginpunt?
Het is grappig dat je dat zegt, want je zou denken iedereen kent Schiphol.
Ja.
Alleen mensen denken dus vaak aan de terminal en de mensen die daar rondlopen. Maar ze hebben nog geen idee van die hele wereld die daarachter schuilt.
Ja, hoeveel mensen werken daar totaal? Weet je dat zo?
Op het hoofdkantoor zo rond de 3000, geloof ik. Ja? Maar neem je alles en iedereen mee, dan 66.000.
66.000? Ja. Maar dat is inclusief retail, inclusief... wij spreken iedereen die op het...
Ja, volgens mij ook al die partijen via wie dan mensen voor ons werken.
Ja, ja.
Wauw. Maar pin me daar niet helemaal op vast, trouwens.
Ja, het is wel een aardig aantal, inderdaad.
Ja, ja. Wat dan leuk nog is, is dat je denkt dus dat mensen kennen Schiphol. En die, als zij willen werken voor een toffe werkgever, dan is Schiphol... Die klinkt heel likeable, maar mensen hebben geen idee van die hele wereld die erachter schuilt. Nee. En dus Schiphol Group. Mm-hmm. Dus we hebben een heel groot imago-onderzoek gedaan. En daar bleek dat onder de geïnterviewden... ongeveer 80% geen of nauwelijks beeld had over Schiphol Group als werkgever.
Oh, wauw. Ja. Ben je bij dat onderzoek betrokken geweest? Of moest je werken met de resultaten daarvan?
Nou, mijn manager heeft dit onderzoek opgestart, ja, en geleid. En mijn collega Nicole, die was ook wel kartrekker in dit, ja, project. Ik ben vooral later ingevlogen.
Nu je dit zo zegt, ben ik gewoon nieuwsgierig. Van, ja, is het dan dat je dan... gewoon mensen aanschrijft of de doelgroep aanschrijft en dan een aantal vragen stelt. Ik ben benieuwd, hoe doe je zo'n groot onderzoek, zeg maar, over imago?
Ja, hier is een partij voor ingehuurd.
Oké.
Dus die zijn hier gewoon onwijs ervaren in. En ja, die maken dan een groep van medewerkers die ze interviewen, dus intern en extern.
Ja.
Maar die hebben daar zoveel ervaring, ja, mee in het bereik van deze mensen.
Was dat eigenlijk een beetje het beginpunt? Eerst beginnen met het imago-onderzoek. Wat meten mensen of onze doelgroep nou exact over Schiphol-groep?
Ja, ik denk dat dit altijd een heel mooi vertrekpunt is. Want dan heb je eigenlijk een nulmeting. Je weet waar je staat.
Ja.
Je hebt de input uiteindelijk ook nodig om een uniek employer value proposition uit te kunnen werken. Weten hoe je de sweet spot vindt tussen... jouw verhaal, waar je voor staat, wat vindt de doelgroep belangrijk, hoe ervaren de mensen dat nu, waar zit die gap? Dus al die info kun je heel goed gebruiken voor het uitwerken van je waardebelofte.
Ja.
Dus ik denk dat het zeker een goed startpunt is en ook zeker belangrijk als nulmeting. Mm-hmm. Alleen toen ik werd ingevlogen en mijn manager Alice en dan Nicole echt op dat project zaten, was ik ook tegelijkertijd bezig met... wat kunnen we dan nu al doen om zichtbaar te zijn?
Ja, een beetje low-hanging fruit. Even, ja, wat je gelijk kan meenemen.
Ja, want het is zoiets groot. Mm-hmm. Straks ben je weer een jaar verder... en dan heb je überhaupt nog niks gedaan aan arbeidsmarktcommunicatie.
En wat was die low-hanging fruit waar jij gelijk mee aan de slag kon?
Ja, low-hanging fruit. Toen ik startte bij Schiphol Group, liep dus dat hele grote project. En ik ben toen binnengekomen en gaan kijken naar de online presence die we qua arbeidsmarktcommunicatie al hadden.
Ja.
Dus denk aan een check op de social kanalen die we hebben. Is dit consistent? In hoeverre vertellen we hier al een verhaal over wij als werkgever? Mm-hmm. Want los van een EVP kun je natuurlijk wel al wat leuke dingen meenemen en vertellen over het werken bij Schiphol Group.
Ja. Heb je een heel concreet voorbeeld van, toevallig?
Nou ja, een voorbeeld is voor Indeed en Glassdoor. Dat was nog niet geclaimd als ons account. En dan dus zo'n organisatie zo groot als Schiphol Group, verwacht je dat misschien niet.
Was je daar verbaasd door?
Nee, ik denk dat dit veel gebeurt.
Ja? Oké.
Ja, ik denk
maar
dat
voor zo'n grote organisatie, denk je?
Ja, ik denk dat het dan juist ergens een beetje... Misschien is het een hele tijd niet nodig geweest.
Ja,
en dan nu in één keer ga je er naar kijken. En vanuit daar... staat er misschien wat basisinformatie op over Schiphol Group. En dan gaat het over de luchthaven en de mooie ambities en de visies die we hebben. Dat we innovatief en duurzaam zijn. Maar daarin kan je natuurlijk best wel een leuke en makkelijke vertaling maken naar werken bij Schiphol Group. Mm-hmm. Want als je innovatief bent, ja, dan krijg je hier de kans om mee te werken aan hele innovatieve oplossingen. En daarin is Schiphol Group een van de meest vooruitstrevende luchthavens. Als het gaat om duurzaamheid... Ja, hier werk je met, je ontwikkelt robotgrasmaaiers. Er wordt volgens mij asfalt gemaakt van gerecycled plastic of afval.
Okay.
Er worden zoveel toffe dingen bedacht en ontworpen.
Terwijl Schiphol natuurlijk altijd een beetje onder vuur ligt, omdat het natuurlijk een enorm vliegveld is die onder een vergrootglas ligt als het gaat om milieuorganisaties.
Ja.
Maar toch dus heel veel duurzaamheid die daar...
Ja, ja,
en
zeker.
Dat zullen mensen ook echt niet geweten hebben, denk ik. In ieder geval niet je doelgroep die je zocht.
Nee, ja, wellicht wel. Maar ik denk dat je het nog leuker kunt verpakken. En dus een vertaling kunt maken in plaats van een mooie doelstelling die we opstellen voor wat meer de corporate kant van communicatie. Mm. Kan je natuurlijk ook de vertaling maken naar hoe je daar aan kan bijdragen als werknemer.
Mm-hmm. Duidelijk. Dat was een beetje de low-hanging fruit. En dat was natuurlijk eigenlijk zorgen dat je al een beetje een start ging maken. Maar ja. Op de achtergrond was natuurlijk het grotere plaatje. Waren ze al mee bezig.
Ja.
Kan je me daar wat over vertellen? Hoe ging dat in zijn werk? Hoe vlieg je dat aan in zo'n grote organisatie?
Dat low-hanging fruit?
Nee, die hebben we net al een beetje gehad, inderdaad. Okay. Want de achtergrond was je natuurlijk nog bezig eigenlijk met het grotere plaatje, het grotere werk, zeg maar.
Ja, ik was natuurlijk wel betrokken bij project rondom het werkgeversmerk. In de zin van, in het begin zat ik aangesloten bij een aantal meetings. Dus je krijgt al wat mee over het merk. En dat kon ik elke keer in mijn achterhoofd meenemen in alles waar ik mee aan de slag ging.
Mm-hmm.
Nou, en een van die dingen waar ik voor verantwoordelijk was, was om de allereerste arbeidsmarktcommunicatiecampagne op te zetten. En dat was een doelgroepspecifieke campagne.
Nice.
Omdat er een grote vraag was en is voor elektrotechneuten.
Ja.
En hoe start je daarmee? Toen ik daaraan begon, toen kreeg ik al wel een beetje mee dat je in zo'n grote organisatie waar veiligheid voorop staat, te maken heb met vergunningen, toestemmingen, heel veel stakeholders. Ik ben in 1 jaar tijd werkervaring 3 jaar aan werkervaring verbeterd, geloof ik, qua stakeholders.
Ja, want als je als je zal als elektrotechniek misschien op een terminal soms moeten werken, maar je zal misschien ook wel eens naar buiten moeten en om volgens mij over een vliegveld te mogen navigeren, moet je ook weer allemaal certificaten halen en
regels
kennen en dat soort zaken. Ja, ja.
Ja, en dus als je dat dan weer vertelt naar mijn werk, op het moment dat wij een video willen maken, omdat we een pagina hebben gemaakt waarin we meer willen laten zien over de verschillende rollen binnen elektrotechniek, dan moet ik gaan kijken naar wat is er voor nodig om hier te mogen filmen met de filmcrew en welke vergunningen zijn er nodig, welke veiligheidskleding is er nodig.
Je loopt niet even de kaagbaan op met je camera om even iets op te nemen.
Nee, zo gaat dat niet. Er moet echt iemand bij zijn die de regels goed kent en je krijgt ook instructies. Dus daar zijn ze heel goed in. En in het begin is het dan even het vinden van de juiste mensen.
Ja.
Ik denk dat dat de grootste uitdaging was. Was het een grote uitdaging dat gemiddeld genomen wordt er zo'n 8 weken tijd genomen voor een productie.
Mm-hmm.
Ik had 3 weken.
Oké. Ja.
Dus ik kwam overal binnen met hoi, ik heb jullie hulp nodig, want ik weet nog niet zo goed hoe dit werkt. En by the way, het moet zeg maar morgen.
Ja.
Dus dat was een beetje het verhaal, maar super veel lieve collega's die me onwijs hebben geholpen en het is gewoon gelukt. We hebben foto's gemaakt, we hebben video's gemaakt. Echte verhalen weten neer te zetten. Dat was mijn eerste echte doelgroepcampagne, los van die online presence. En dat was dan ook wel een beetje het startpunt van de arbeidsmarktcommunicatiecampagnes. Omdat vanaf daar de business team misschien eerst dacht, ja, arbeidsmarktcommunicatie, daar hebben we nog niet zoveel mee gedaan. Wat kom jij doen?
Mm-hmm.
Dat turnde hier wel een beetje om. In oké, ze weten het wel te fixen.
Ja, wel een hele mooie uitdaging gehad.
Ja.
Is het een drukke tijd geweest?
Ja.
Ja, als je als in 8 weken in 3 weken moet krijgen.
Ja, dat was. Ik ging namelijk op vakantie. En ik wilde voor die vakantie moesten de opnames gedaan zijn, zodat ze in de edit konden tijdens mijn vakantie. Dus opnametijd was dan in 1 keer weer verschoven naar 2 weken. Dan had je 1 week voor editing en dan moest het klaargezet worden in de achterkant voor advertising. Maar dat was heel leerzaam, hectisch. Maar ook wel, ik ga er wel goed op of zo.
Ja.
Als je een beetje onder druk staat en moet presteren, ik vind dat altijd wel lekker.
Oh, wat fijn. Echt wel goed vooral ook een beetje inzicht krijgen in de wereld. Waar wij vaak met ons rolkoffertje lopen en geen idee hebben wat er op de achtergrond allemaal speelt. Dankjewel voor dat inzicht krijgen. Gelijk anders kijken naar alle mensen die daar rond aan het rennen zijn natuurlijk. Maar we hebben het natuurlijk echt over die doelgroepencampagnes. Dit is echt een voorbeeld. En ik vind het dan altijd fijn. We hebben het hier natuurlijk bijna over een middelgrote stad in Nederland, een aantal medewerkers, om het wat kleiner te maken. Zodat je ook mensen die nu luisteren die in een kleiner bedrijf werken, van ja, hoe kan ik hier nou echt mee aan de slag gaan? Dus in het kader van maak het klein, wat kun je doen?
Ja.
Wat kan je daar luisteraars in meegeven als het om doelgroepcampagnes gaat?
Ja, echt op specifiek doelgroepcampagnes. Ik zeg altijd inhoud voor middel.
Mm-hmm.
je ziet dat er toch nog wel snel wordt gekeken naar... ja, we hebben meer mensen nodig. We moeten aandacht trekken. Laten we een leuk filmpje maken. Mm-hmm. Maar ja, je wil eerst echt het doel helder krijgen. Dus wat willen we bereiken? Dat kan zijn, we willen dus de doelgroep bereiken en hen informeren, inspireren, zodat wij employer of choice zijn op het moment dat ze wel klaar zijn om te solliciteren. Dus mm-hmm. in dat voorbeeld van die elektrotechneuten en wat ik eerder zei, dat 80% geen of nauwelijks beeld heeft bij ons, ja, dan zijn ze nog niet klaar om te solliciteren bij ons, want ze hebben nog geen idee over wat dat vakgebied bij ons inhoudt ja. ten opzichte van bij de concurrent.
Ja.
Dus ja, daarmee weet je dat het doel qua informeren en triggeren om meer te gaan lezen hierover, dat is anders dan wanneer je een campagne inricht op sollicitaties.
Ja, want als je eerst gaat kijken van, nou ja, wat is inderdaad een beetje imago-onderzoek waar we mee begonnen, zeg maar. Mm-hmm. Uit dat hou je meer uit of wat je doel gaat zijn. Dus inderdaad het informeren, het activeren.
Ja, ik denk dat je... Zijn? Ja, er komt een wervingsvraagstuk binnen. Dus dan weet je, dat is eigenlijk natuurlijk het doel. Je hebt 22 mensen nodig bijvoorbeeld.
Ja.
Maar als je dat... Als je dan gaat kijken waar bevindt deze doelgroep zich, wat weten zij van Schiphol Group in dit geval. En je kan ze dan plotten op zo'n marketing funnel. Dan heb je See, Think, Do bijvoorbeeld. Ja, dan kun je kijken naar wat wordt zeg maar de boodschap. Wat ga je proberen teweeg te brengen in zo'n advertentie. En dan ja. kan het zijn, als jij dus mensen wil informeren, dan is je boodschap niet solliciteer nu.
Nee.
Dan is je boodschap, ontdek alles over elektrotechniek ja. bij Schiphol Group. Dus als je doel weet en je weet heel goed wie de doelgroep is.
Ja.
Dus wie je wil bereiken, wat hen beweegt, wat hen triggert. Je kan met de doelgroep in gesprek gaan om te onderzoeken. Wat motiveert jou om bij een werkgever te werken? Waar zitten jouw pijnpunten? Wat vind jij belangrijk in je werk?
En dat is dan onderdeel van dat onderzoek? Of is dat weer een stapje verder? Een stapje verder. En hoe doe je dat dan bijvoorbeeld?
Nou ja, in mijn geval nu kan ik doelgroeprapporten gebruiken hiervoor. Die draaien we uit via Giant.
Ja.
Maar ook zeker het gesprek aangaan met de business. Je hebt de mensen zelf. Die kunnen natuurlijk veel vertellen over wat hen zou triggeren om wellicht een overstap te maken.
Ja.
Ze kunnen je ook vertellen over ja, hun online gedrag buiten werktijd, tijdens werktijd bijvoorbeeld. Mm-hmm. Dus daarmee kan je al veel meer leren over waar bevinden zij zich.
Ja, precies. Waar ze aan het scrollen zijn. Of het nou ja. NineGag, Reddit, Stack Overflow of andere sites zijn, ja. zeg maar. Ja, ja.
ja en daarnaast heb je natuurlijk verschillende... wij werken samen met mediabureaus en die kunnen analyses uitdraaien. En dan kun je nog meer een deep dive doen in verschillende... demografische gegevens, et cetera, ja. en waar zij zich bevinden.
Maar om het klein te maken voor de mensen die misschien zoiets denken... ja, ik heb er maar 5 nodig en we zijn maar een bedrijf van 200, noem ja. even wat. Dan kan je, zeg maar, heb je misschien niet die budgetten voor de mediabureaus... die imago-onderzoeken en dat.
Nee.
Maar dan kan je het wel op een wat kleinschaligere manier doen... door de populatie die je zoekt, die intern misschien al hebt lopen... even goed te ondervragen.
Ja. Ja. ja, ik denk dus, als je voor jezelf weet wat je precies wil... dat is stap 1, doelhelder. Dan wil je de doelgroep helder hebben en dat kan... op een kleine manier kan dat dus door met de doelgroep in gesprek te gaan.
Ja.
Nou ja, en dan weet je wel een beetje welke inhoudelijke pijlers je nodig hebt om op in te spelen. Dus wat gaat de inhoud zijn die je met ze wil delen om ze uiteindelijk te verleiden om meer te gaan ontdekken?
Wat je zegt ook, ontdek meer, omdat het natuurlijk wat meer een informerende... wat is dan de landingspagina waar ze dan weer uitkomen als ze daarop klikken?
Ja, die maak je.
Ja, nee,
dus het
maar...
kan over... ja. Je kan dan in dit geval van de elektrotechneuten... is er een campagnepagina gemaakt... over elektrotechniek bij Schiphol Group.
Okay,
en daarop staat een video met de verschillende rollen... binnen elektrotechniek. Er staan verhalen op van medewerkers... helemaal ingericht op de verschillende USP's... die we, waar we achter zijn gekomen.
Ja.
De vacatures die worden natuurlijk ook getoond. Daar werk je uiteindelijk naartoe.
Mm-hmm.
Verschillende soorten fotografie ook.
Ja. Ja. Dus eigenlijk ben je enerzijds ook op zoek naar interne ambassadeurs... die een verhaal willen vertellen over hoe hun werk is daar als elektrotechnician bij Schiphol Groep.
Ja, zeker weten.
Ja.
Ik denk dat in dat earned media tijdperk waar we nu ook een beetje zitten... dat je het niet meer zomaar kan winnen puur met organisch content pushen. Dan moet je gewoon echt op heel hoog volume content maken... dat mensen gewoon niet meer om je heen kunnen.
Ja.
Of je moet... heel veel budget hebben om het paid weg te kunnen zetten... en kunnen winnen met van grote organisaties. Mm-hmm. Dus ik had laatst toevallig iemand die via LinkedIn een berichtje stuurde en alleen de marketing deed voor de organisatie. En ze vroeg ook van ja, ik merk, ik doe het er een beetje bij. Ik vind het moeilijk om mensen aan te trekken. We hebben weinig instroom. Ja, en haar heb ik ook laten weten, los van maak employer branding een prioriteit. Want je kan het er niet zomaar bij doen. Maar als je het organisch niet kan winnen omdat je geen tijd hebt voor om volume content te maken. Je hebt niet zoveel budget. Ga dan echt ambassadeurs maken.
Ja, en nog even terug naar die verschillende vormen van content. Als je mensen op het linkje klikken, leer hier meer over. Of kom meer te weten over. Wat voor andere vormen van content zijn er nog die jullie misschien nu niet hebben gebruikt, maar wel inspiratie kunnen hebben voor mensen die nu luisteren en denken van, hey, wat kan ik daar eventueel nog meer in doen? Wat voor vormen?
Ja, je kan er een Calendly link achter hangen. Dat mensen een Calendly link. Dat er misschien een paar knock-out vragen tussen zitten, maar dat mensen een koffiegesprek kunnen inplannen.
Ja.
Dus dan koppel je ze aan een ambassadeur. Ik denk dat dan hoef je niet eens een hele landingspagina te maken.
Nee, ja. Maar letterlijk dat je een paar ambassadeurs hebt binnen de organisatie op die doelgroep, waarvan je zegt van jongens, je kan op een gegeven moment een linkje ingeschoten krijgen voor een meeting voor iemand die meer wil weten.
Ja.
Je hebt deze 2, 3, 4 vragen al beantwoord. Dus dan weten we dat ze wel serieus zijn, want ze hebben de tijd genomen. En ga dan gewoon lekker het gesprek met ze aan.
Ja.
Oh, het goed. Ja?
Ja, dus dat zou een optie kunnen zijn. Ja, los van een campagnepagina. Je kan...
Je hebt een stukje content, je hebt een stukje interview, denk ik. Of je hebt ook meer inzichten.
Een soort van mijn hoofd gaat helemaal van, oh ja, je kan wedstrijden organiseren en je kan helemaal dat doen en zo, maar dat is niet klein.
Nee. Probeer het zo klein mogelijk te houden voor de middelgrote bedrijven die eventueel nu luisteren.
Ja, dan zou ik, als je dan toch met de doelgroep in gesprek gaat en je gaat helemaal onderzoeken naar waar begeef jij je online, wat is jouw online gedrag buiten werktijd, ja, dan kan je natuurlijk ook best wel wat vragen stellen over hun rol en hoe zij het werken bij die werkgever ervaren, wat het werken nou zo leuk maakt daar, wat zij belangrijk vinden in hun werk. En als je dat gesprek opneemt, kan je het daarna uittikken. Mm-hmm. En dan maak je er een testimonial van voor op de website.
Okay. En wat heb jij geleerd van de electrotechnicians, wat ze leuk vinden? Het is een hele nieuwe wereld bij je ondergedompeld.
Ja, nou ja, ik heb geleerd dat het echt een hele schaarse doelgroep is. En dat niet iedereen op LinkedIn zit. Nee, ik denk... waar zij op aangaan is echt wel een inspirerende, unieke werkomgeving. Mm-hmm. Dus dat hebben we ook gebruikt in de fotografie. Door
op zich is Schiphol prima voorbeeld van. Ja.
Dus we hebben dat gebruikt in de fotografie door mensen te fotograferen op de landingsbanen, waar echt die verlichting ook aan staat.
Ja. Waar zij voor verantwoordelijk zijn.
Ja. Ja. Werken met trotse collega's. Dus we hebben beelden gemaakt waarop je mensen naar elkaar ziet lachen, maar... Ja, ze stralen ook wel echt trots uit, dus armen over elkaar.
Ja. Zeg maar, je hebt mensen die lachen om een grapje, maar je hebt ook mensen die gewoon echt blij zijn omdat ze trots zijn op ja. Dat is net een andere uitdrukking.
Ja. Oh. Ja, dus het is ook niet, we maken even één kiekje. Het is echt wel even kijken, hoe kun je dat triggeren? Een beetje verhalen maken tijdens de shoot van waar ben je nou trots op, zodat ze dat gaan voelen.
Ja.
En dan krijg je het op de foto. En waar gingen ze nou nog meer op aan? Ja, dus echt grootse verantwoordelijkheid.
Ja.
Nou ja, dat heb je, want je werkt met 1000 volt als het niet meer is. Dus, dus.
En dat is in die doelgroep heel... Ik ken de doelgroep ook niet zo goed.
Ja, ja, dat die veel verantwoordelijkheid hebben, dat uit de gesprekken wel geleerd dat ze dat heel belangrijk vinden in hun werk en doorgroeimogelijkheden. Dus dat zit dan weer in die video ook en ook in de testimonials. Je ziet de verschillende rollen. In de testimonials leer je meer over waar dat staat in zo'n keten van... Mm-hmm. Er komt een storing die wordt doorgegeven. Er zijn mensen die dat binnenkrijgen in een centrum en beoordelen. Die moeten meteen een mannetje fixen. Stroom moet er afgehaald worden, zodat monteurs aan kunnen werken.
Mm-hmm.
Nou ja, durf jij daar in zo'n kast met zoveel volt de stroom te gaan meten? Dus dat soort verhalen.
Ja. Eigenlijk zijn het helden, heb je uitgevonden.
Ja, niet normaal.
Ja, wat goed. Nee, maar dat geeft me af wel goed inzicht ook om het kleiner te maken. Wat voor vormen content of insteken je kan doen. Dus inderdaad, probeer een nulmeting. En dan of je, als je geen Schiphol bent en je hebt niet een budget voor een groot bedrijf die dat voor je kan doen, zorg dat je met de mensen intern eventueel al spreekt. En volgens mij zijn er best wel wat bronnen hier en daar wat je wel gebruik van kan maken, zeg maar. Ook al als je bij een kleiner MKB-bedrijf. Jij zei bijvoorbeeld net Giant, bijvoorbeeld. Daar kan je best wel wat informatie uithalen over de doelgroep. Wat kan je daar bijvoorbeeld op vinden?
Ja, banenoriëntatie, platformen. Dus dan zie je dat op het moment dat zij zich gaan oriënteren op een baan, Ja, welke kanalen ze daar het liefst voor gebruiken. Mm-hmm. Je ziet meer over op welke kanalen zij überhaupt graag zitten. Je kunt terugvinden wat zij belangrijk vinden qua arbeidsvoorwaarden. Ja. Demografische gegevens.
Ja, en daardoor vanuit daar ook mede daarmee een beetje bepalen wat je doel is. Dus is het informeren, activeren of kennen mensen ons al en willen we gewoon gelijk sollicitanten? Of moeten we ze een beetje als een echte marketing 7-8 touchpoints creëren voordat er op de sollicitatiebutton gedrukt wordt? En daartussendoor eigenlijk zoveel, nou niet zoveel mogelijk content, maar eerst weten wat je... wat je doel is van dat content, zeg maar. Dus,
dus als jij, wat je net zegt, als je weet op welke laag van de funnel mensen een beetje zitten. Kijk,
volgens mij daarmee? Welke laag van de funnel ze zitten? Ja, dat is heel erg recruitment marketeer.
Ja, dit kwam bij de meer ook al terug, dat ik praat heel erg in termen.
Ja, geen probleem.
Ik vind het dus heel vervelend als andere mensen dat ook doen, maar ik doe het zelf ook, maar goed.
Ja.
Je hebt marketing funnel kun je zien als een trechtertje. Die mensen, waar je mensen van bovenaf ingooit. Ja. En dan bovenaan de funnel, dan weten mensen wat meer over wie wij zijn als werkgever algemeen. Dus als je dan kijkt naar de doelgroep, dan is dat eigenlijk heel werk in Nederland.
Ja.
Die mogelijk ooit interessant zou kunnen zijn. Nou, dan zakken ze wat meer in het trechtertje. Dan gaat er filter je wat meer van die doelgroep. Want dan ga je naar de wat meer relevantere doelgroepen voor ons specifiek. Dat zijn vaak de latent werkzoekenden. Mm-hmm. Die zitten vaak nog niet in de fase waarin ze bereid zijn te solliciteren. Dat moet vaak een beetje...
Getriggerd worden, een beetje...
Ja, in de week gelegd worden. Vaak mensen hebben wat touchpoints nodig voordat ze denken... Oh ja, misschien een new year, new me. Ik ga nu kijken naar wat voor vacatures er zijn. En je wil dan dat jij top of mind bent.
Ja.
Omdat ze dan net toevallig van jou al een paar keer wat hebben gezien.
Ja.
Dus dan, ze zakken wat meer in die trechter. Dan bereik je de doelgroep die interessant is om te komen werken bij jouw organisatie. Nou, en als je die dan nog meer filtert en zij hebben meer informatie gekregen over het werken binnen dat vakgebied, binnen die verschillende rollen bij jouw organisatie, dan zakken ze helemaal naar onder in het trechtertje. En daar wil je ze laten converteren en dus eigenlijk zorgen dat ze gaan solliciteren.
Top, dus dan goed weten wat voor jou die funnel is ook.
Ja, ja. Waarbij, kleine noot, dit is zeg maar aan de voorkant.
Ja.
Maar daar houdt het natuurlijk niet op, want je wil ze ambassadeur maken aan de voorkant. En ze laten solliciteren. Mm-hmm. Maar alles wat je doet als werkgever en je vanuit je kernwaarden en werkgeversmerk, dat moet echt doorcijpelen in heel dat sollicitatieproces.
Ja. Heb je een voorbeeld vanuit Schiphol in dit voorbeeld wat je nu geeft? Want je had net bij Schiphol had het over een paar kernwaardes. En hoe zit dat dan verder in die sollicitatie of in die candidate journey, dat het daar al ook allemaal een beetje in doorcijpelt, wat je dan zegt?
Ja.
Of zet ik je nu heel erg voor het blok, Free?
Nou, ik ga heel even nadenken of ik een soort fictief voorbeeld even kan maken. Stel dat we pakken onze kernwaarde unieke werkplek, unieke werkomgeving. En je laat het aan de voorkant, laat je dat zien. En mensen die worden getriggerd, die denken... oh, dat lijkt me echt wel heel erg vet. Voor mij is dat wel belangrijk in mijn werk. Ik wil wel meer weten. Nou, uiteindelijk weten we ze zo ver over te halen met de content die we aan de voorkant maken, dat ze solliciteren. Mm-hmm. Dan kan je sollicitatiegesprekken doen online. Mm-hmm. Maar je wil ze natuurlijk naar de werkplek laten komen.
De unieke werkplek laten komen.
Ja. Ja, en je wil ze daarin een ervaring geven. Dus je kan ze... het hoofdkantoor is misschien wat minder sexy dan de terminal zelf. Ja. Maar als je ze dan naar kantoor laat komen, kies dan slim de ruimte uit waar je het gesprek doet.
Uitzicht op.
Ja, ik heb één collega, sommige vergaderruimtes bij ons, die hebben een soort platte grond van alle landingsbanen op de tafel staan.
Oh, vet.
Zij doet dan bewust daar sollicitatiegesprekken, zodat ze tijdens het gesprek dingen kan aanwijzen.
Ja.
Of loop net even langs een tof billboard of even langs de kantine waar mensen heel gezellig zitten als werksfeer belangrijk is.
Eigenlijk heel subtiel, zeg maar.
Je kan het er heel dik bovenop leggen. Dat past bij sommige organisaties. Maar ik denk, als het in dit geval gaat over Schiphol Group, dat het er gewoon, het is wel royal natuurlijk. Dus het moet er gewoon netjes een beetje in vervlochten zijn. Ja, en dan zijn mensen eenmaal binnen en dan houdt het niet op. Dan kunnen ze tijdens hun onboarding zich aanmelden voor een tour bij de brandweer. En dan kunnen ze letterlijk een fikkend vliegtuig kunnen ze blussen.
Oh, leuk.
Echt heel vet. En ja, door de bagagekelder. Dus ze maken daarin, kijken ze dan ook, hoe kunnen we mensen elke keer weer meenemen in deze unieke werkplek. En dus ja, laten zien dat wat wij doen op het hoofdkantoor, dat dat impact heeft op dat 24/7 draaien van Schiphol.
Ja, ja.
Dus ik weet niet of zo dat terecht is voor jou dan, dat het doorcijpelt.
Nee, dat vind ik een heel goed... dank je. Ik vind het een heel goed voorbeeld. In mijn hoofd gaan, zeker met het woord onboarding en Schiphol, gaan er allemaal woordspelingen en dingetjes
in mijn
hoofd
ja,
gaan.
Oh, ik neem aan dat er... Hoe land jij hier? Ja, jouw vliegende start.
Ja, nee, maar ik ga toch niet... Dat stiekem toch wel een beetje gebruikt wordt. Of proberen juist...
Natuurlijk, wij gebruiken dit ook...
Ja, onboarden.
Ja, ja. En vliegende start van jouw carrière voor wat meer de stagevacatures en zo.
Ja.
Ja, dat moet ook een beetje kunnen. Klein beetje knipoog, toch?
Ja, nee, ja, je kent me. Ik bedoel, geef mij woordgrappen en ik ben heel de dag zoet. Ja. Zeg maar. Maar je moet ook op een gegeven moment zorgen dat het niet too much wordt.
Te grappig wordt. Ja.
Want er zijn er zoveel, zeg maar, met vliegveld en carrière en daar woordspelingen en grappen over maken, dat je soms misschien ook wel een overload kan creëren.
Ja, ik denk dat je daarin altijd moet toetsen in hoeverre het past bij je merk.
Ja. En neem maar dat Schiphol best wel een serieus merk is, want het is iets wat voor degelijkheid en veiligheid en structuur en goed geregeld moet staan, toch?
Ja, dat
lijkt
mij. Ik denk dat we wel steeds meer een beetje daarvan, dat het ook wel steeds luchtiger wordt. Dat is in ieder geval hoe ik het ervaar.
Intended? Nee.
Nee, weer. Sorry, soms duurt het wat langer voordat die valt. Nee, ja, maar ik ben er ook gelijk helemaal uit. Wat zei je nou?
Nee, dat je het wel een beetje soort van, dat het niet te zakelijk staccato is. En dat het ook wel wat luchtiger
moet houden. Ja, en ik denk, je hebt sommige merken, denk aan Coolblue en die alles voor een glimlach. Ja. Dus daarin kan ik me voorstellen, dat is ook een deel van hun marketing, hoe zij hun producten op een grappige manier...
Oh ja, ik kan er heel erg van genieten. Ik zag laatst een busje van Coolblue rijden, dat doet natuurlijk nu ook zonnepanelen. En dan stond er op die bussen, er zit wat in.
Ja,
dat kan dat ben ik, echt, ja, vind ik fantastisch.
Op die fiets met Fietview.
Heerlijk. Ja.
Bij hun merk past het heel erg om veel knipogen of inhakers en zo te creëren. Maar ja, als je kijkt naar werken bij Defensie, dat zou een beetje gek zijn als je dat daar heel erg veel en intensief gaat gebruiken.
Ja.
Dat is meer bold en stoer en je draagt bij en het is echt belangrijk wat we doen.
Mm-hmm. Ja.
Dus daar gebruik je dat misschien weer minder.
Ja, dus dan kijk je kijkt niet per se op dat gebied niet per se naar je doelgroep, maar meer naar wat je zelf.
Nee, ik denk dat je zeker kijkt naar je doelgroep. Mm-hmm. Ik denk dat je altijd alleen alles wat je maakt, als het gaat om arbeidsmarktcommunicatie, dat je dat vrijwel, vind ik dan, moet toetsen aan je waardebelofte en wie jij bent en je merk, zodat daar een bepaalde vorm van dat mensen je gaan herkennen en je verhaal gaan herkennen, zodat ze dat leuk kunnen gaan vinden en uiteindelijk kunnen gaan vertrouwen.
Ja, duidelijk. Hey, en vaak is meten is weten en zo. Een stukje data is volgens mij in recruitment, maar zeker ook, want jullie kunnen nog beter dingen meten met landingspagina's en kliks en dat soort zaken. Wat doen jullie daar nu precies mee? Of wat gebruiken jullie om dat goed allemaal inzichtelijk te krijgen?
Ja. Heel veel data en info krijgen wij ook van het mediabureau waarmee we werken.
Mm-hmm.
Die voor ons de verschillende campagnes inrichten. Zij analyseren dat allemaal, ook in de platformen zelf.
Waar kijk jij naar? Stel dat jij zo'n rapport krijgt van het mediabureau. Waar kijk je als eerst naar? Is dat naar kliks? Is dat naar hoe lang iemand ergens is? Of?
Ja, dat is afhankelijk van het doel van de campagne.
Okay.
Dus als het gaat om naamsbekendheid, dan kijk je naar je bereik. En wat meer demografische gegevens misschien van dat bereik. Van hebben we de mensen bereikt die we willen bereiken? Als je kijkt naar kwalitatief verkeer op de website, dan wil je natuurlijk kijken naar, klikken mensen naar aanleiding van de campagnepagina op solliciteren?
Ja.
Willen ze zich verdiepen in de vacature? Of kunnen we iets herleiden uit de tijd die ze spenderen op die pagina? Dus hoe lang blijven ze hangen? Of klikken ze meteen weg? Of die ene video die op die pagina staat, kijken ze die af?
Ja, of haken ze op een gegeven moment af.
Of haken ze af. Dus het is een beetje afhankelijk van het doel van de campagne, naar welke data je kijkt. Want als je dus een jobmarketing advertentie opzet, waarin het doel is dat mensen solliciteren, kijk je naar het aantal sollicitaties en de kwaliteit daarvan.
Mm-hmm. En stiekem, waar kijk jij het meest? Wat vind jij de leukste data waar jij het liefst naar kijkt?
Nou ja, ik ben nu zelf veel bezig met ja, doelgroepcampagnes op die thinklaag. Mm-hmm. Dus dat mensen getriggerd worden op de inhoudelijke boodschap en meer willen weten over dat vakgebied, mm-hmm, of die functiegroep bij Schiphol Group.
Ja.
En,
dus meer de informerende kant, zeg maar.
Ja, ja, dus weet je ze te triggeren met je inhoudelijke boodschap? Hoe lang blijven ze dan op die landingspagina? Ja. En ook hoeveel mensen daarvan melden zich aan voor een job alert of solliciteren?
Ja.
Stel dat ik in de data op een gegeven moment zie of de sollicitaties blijven achter, dan duik ik zelf ook analytics in om te kijken hoeveel traffic komt er op de website? Hoeveel mensen haken er af waar? Zodat ik dan... Ik doorloop zeg maar heel die journey om te kijken waar haken mensen af en wat kom ik zelf tegen? Wat zou een bottleneck kunnen zijn?
Ja.
En dan kom je misschien in één keer, als het gaat om zo'n vacature detailpagina, dan zie je in één keer dat er heel veel verplichte velden in zitten, waaronder motivatiebrief, cv. Maar ja, mensen die misschien veel op mobiel zitten, die hebben geen cv op hun telefoon staan, standaard. Ja. Of geen
motivatiebrief, ja, is dat nog van deze tijd? Vraag ik.
Ja, ik vind het altijd zo'n ding. Ik zie dat, dan zie je ook op LinkedIn zoveel voorbij komen.
Drempel zo laag mogelijk houden, toch? Om je mensen in gesprek te
houden. Dat wel. Het is wel echt een ontzettende conversiekiller. Maar ik zou hem er als optie misschien bij zetten, maar niet verplicht.
Ja.
Want sommige mensen... Ja, prima. Kijk, stel dat ik van mezelf weet dat ik op basis van mijn cv niet helemaal match met de vacature. Maar ik wil zo graag bij jou werken. Dan is de motivatiebrief voor mij weer een manier om dat enthousiasme te laten zien.
Ja.
Dus ja, maar ik zou het er wel in laten, maar niet verplicht.
Als je bij spreken al 10 jaar ervaring hebt als elektro-engineer op Heathrow Airport, dan is die motivatiebrief misschien een beetje overbodig. En dan krijg je hier mijn cv.
Ja, waarschijnlijk hoef je dan zelf niet eens te solliciteren. Je wordt benaderd. Ja, wordt benaderd. ben jij deze persoon? Mm-hmm. Wij zoeken jou.
Hey, als we een mooi goed bruggetje het nu toch over hebben. Want jij doet natuurlijk heel veel je best om een bepaalde boodschap over te brengen in je group marketeer. Maar dan heb je natuurlijk ook sources die mensen gaan aanschrijven.
Ja.
Daar wil je wel zorgen dat ze een beetje dezelfde tone of voice, of dezelfde manier van schrijven. Of heb je daar dan ook contact met hen, zeg maar?
Ja, ik denk dat nog best wel vaker een soort sub-eilandjes zijn van de recruitment-marketeers. Die fixen wel die leuke boodschap. En dan heb je de recruiters, die fixen het proces. En dan heb je de sourcers, die zorgen voor goede e-mails en die benaderen de mensen. Kijk, ik leer heel veel van de recruiters. Van waar gaan die mensen nou... Wat is nou voor mensen, voor die kandidaat, de uiteindelijke reden geweest waarom ze de overstap hebben gemaakt? Dan heb ik weer input voor wat triggert nou deze doelgroep.
Ja.
Hetzelfde werkt voor sourcing. Wij krijgen dan analyses vanuit de campagnes die draaien. Nou, dan krijgen we meer informatie over welke functietitels het meest doorklikken op die advertentie. Nu heb ik het dan even over LinkedIn bijvoorbeeld.
Ja.
Maar ook bij welke klanten deze mensen voornamelijk werken.
Mm-hmm.
Nou, die info die kan ik weer tegen de sources aanhouden. Misschien kunnen jullie je eigen searches hiermee optimaliseren.
Mm-hmm.
Maar zien jullie ook nog gekke dingen?
Ja.
En zo heb ik laatst met ons collega Sven ook gehad dat hij zei, nou ja, bij deze organisatie daar krijgen we ook wel vaker sollicitaties van binnen, van mensen die daar werken. Alleen die branche die sluit niet aan. Dus dat is zonde als we nu daarop gaan targeten. Maar ook dat hij aangeeft van joh, mensen met deze functietitels, dat is net wat anders. Dus, en dat gebeurt best wel vaak, dus kun je die eruit filteren. Dus zo leren wij qua campagne-wise en hoe we de campagnes kunnen optimaliseren, weer heel veel van sourcers.
Mm-hmm.
En sourcers leren weer van ons. Mm-hmm. Maar jouw vraag was inmiddels,
meer in de sens van, je hebt natuurlijk ook in de uitingen die jij mede maakt, een bepaalde boodschap of een schrijfstijl of een tone of voice of whatever. Vind jij het dan ook belangrijk dat die tone of voice ook overgenomen wordt door de sourcers? Want dat je niet opeens...
Ja, ik heb dit laatst met Melanie ook gedaan. Die zit ook bij Schiphol Group, onze collega. En kijk, volgens mij ben je als sourcer is het heel persoonlijk contact. Dus je moet er sowieso je eigen draai aan geven.
Ja.
Alleen... ik geloof ook dat ik misschien, omdat ik helemaal die doelgroep induik en dus inhoudelijk weet wat hen aantrekt. Ik heb daar testimonials over gemaakt. Ik heb fotografie of filmpjes gemaakt. Er komt misschien een heel vet evenement aan die interessant kan zijn voor die doelgroep. Dat is allemaal input die de sources kunnen gebruiken in de inmail, die misschien de doelgroep wel weer triggert dat ze meer willen lezen.
Zou jij in principe eigenlijk gewoon misschien bepaalde delen, niet heel, maar bepaalde delen van een inmail beter kunnen schrijven dan de sourcer eigenlijk? Met alle kennis en informatie die jij vanuit jouw functiegroep hebt.
Gevaarlijke vraag dit.
Weet ik. Dan ben je op het randje, dat is een podcast.
Oh ja. Nou ja, ik denk dat ik creatiever kan schrijven misschien. Mm-hmm. Met heel veel voorbeelden. Een soort van, in mijn hoofd is een soort opslagruimte geworden met alle content die we hebben. Mm-hmm. Dus voor mij is het, oké, die doelgroep gaat aan daarop. Oh ja, Melanie, daar hebben we deze testimonial. Die doelgroep vindt een unieke werkplek belangrijk. Ik heb dat verhaal van Bert over hoe uniek deze werkplek is.
Ja.
Hebben we de doelgroep inkoop? Oké, die houden van hun belangrijkste baanoriëntatieplatform om benaderd te worden is door middel van het netwerk. Mm-hmm. Misschien is een kennissessie voor hen interessant. Mel, we hebben een evenement op de planning staan. Houd het even in gedachten. Mm-hmm. Dan stuur ik je een link van de aanmeldpagina die je dan kunt gebruiken in je e-mails.
Nou, eigenlijk, wekelijks overleg, sourcing, recruitment en recruitment marketeers. Als ik dit zo hoor, lijkt me dat een hele logische. Want jullie vullen elkaar zo lekker aan in die manier, toch?
Of ja.
Gebeurt dat stiekem te weinig nog?
Dan heb je misschien aan mij een verkeerde, want ik ben niet zo van meeten om een meeten. Maar ja. Ik denk als je al maandelijks bij elkaar even incheckt, dat dat ook al een win is.
Ja.
Kijk, ik deel, als ik die data krijg vanuit het mediabureau, omdat de campagne even heeft gedraaid, dat is het moment waarop ik de source even aan haar mouw trek.
Ja, duidelijk. Volgens mij hebben we nu al een heel goed beeld gevormd waar jij, maar ook andere collega's van Timetire op andere functies in de funnel mee bezig zijn. Freed, dank je wel even voor de tijd.
Ja, jij bedankt.
Goede inzichten. En voor dit keer natuurlijk weer bedankt voor het luisteren. Voor dit nou een leuke podcast, geef ons een aantal hoge sterren. Daar zijn we weer heel erg blij bij je favoriete podcast aanbieder. En dan ben ik natuurlijk heel erg benieuwd wat je van deze aflevering vond. Dus drop ook wat comments. En als je misschien nog meer vragen hebt voor Freed, drop ze. En dan zorg ik dat bij haar aankomen. En dan krijg je misschien zelfs wel eens antwoord van haar. Dat is ook leuk.
Dat zou toch ook leuk zijn?
Ja, dat zou ook leuk zijn. Hey, bedankt voor het luisteren weer. Bedankt, Freed. Tot de volgende. Dankjewel.
Hoi. Joejoe.
Joejoe.